gemeente een psalm zingt, welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Uit al het aards gedruis. Alles wat ons bezetten kan van hier beneden. En wat is er veel dat onze gedachten bezig houden kan. Iedereen ervaart het zo op zijn eigen manier. Maar als je alleen maar terugdenkt aan deze morgen, ongetwijfeld waar dan al allerlei dingen, zeg maar, van hier beneden, waarmee u druk was. Dat kan ook zo zijn in het kerkelijk leven. En vanmorgen kwam ik in de consistorie en de kerkenraad die had nog iets wat ze bezetten. En dan praat je zo een poosje verder en er komen maar zo een stuk of 3-4 onderwerpen naar voren waar je mee bezet kan zijn. Hoe gaat het hier, hoe gaat het daarmee in het kerkelijk leven of in het maatschappelijke leven of in het gezinsleven of in je persoonlijke leven? Zorgen, maar ook plannen. Dingen waar je plezier in hebt. Al het aards gedruis. En al dat aards gedruis, dat biedt uiteindelijk geen perspectief. Dat geeft geen hoop. En wij leven in een hopeloze wereld. En heel veel mensen die niet naar de kerk gaan, die zijn even goed als wij bezet met van alles. En zij proberen ook van alles om er wat raad mee te weten, om wat verder in te komen. Maar er is geen uitkomst, geen perspectief hier beneden. Alles wat ons zou kunnen helpen, helpt maar even. En iedereen die ons zou kunnen helpen, die helpt ons maar heel beperkt. Ten diepste is er geen hoop buiten God. Daarom schrijft Paulus het ook. Jullie leefden vroeger net als de andere heidenen, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Wat is dan een voorrecht als je van jongs af aan hebt mogen leren dat er een levende God is. En dat deze God de God is bij wie echte hoop is. Blijvende, vaste, eeuwige hoop. En de dag die daar het meest van alle van spreekt is wel Pasen. Gisteren was het Pasen, vandaag opnieuw. En de dagen van Pasen die staan wel tegen een donkere achtergrond. Namelijk van de dood. De ellende is dieper dan de wereld vaak in de gaten heeft. Kijk, iedereen weet dat de dood er is. Maar we proberen er ook een beetje aan te ontsnappen. Proberen dat te verbloemen. Proberen daar een beetje omheen te leven. En als de dood dan toch dichterbij komt, of we doen alles wat mogelijk is om de dood tegen te gaan, of, dat gebeurt nu steeds meer, we denken, dan kiezen we er zelf maar voor, op onze tijd. Dan is de dood ons niet de baas, maar zijn wij de dood de baas. Alsof dat kon. Kijk, de wereld weet geen raad met de dood. En in de kerk, daar horen we, de dood is er echt en de dood daar kun je niet omheen. En de dood is ook nog eens veel ernstiger dan als je met God geen rekening hoeft te houden. Kijk, ergens zijn mensen in de wereld ook wel zo dat ze er rekening mee houden. Ja, wie weet wat er na de dood komt. Misschien is er toch wel een oordeel. Maar als je dat maar kunt ontkennen of aan de kant kunt schuiven, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. Maar in de kerk horen wij, wij moeten zeker te weten sterven als de Heer Jezus niet eerder terugkomt. En als wij sterven, of als de Heer Jezus terugkomt, dan volgt het oordeel. En buiten Christus betekent dat de eeuwige dood. Dat is de achtergrond van ons leven en de achtergrond eigenlijk van alle onrust. Dat is ook de achtergrond van Pasen. Tegen die donkere achtergrond is het Pasen geworden. En Pasen laat horen, de problemen zijn dieper dan u in de gaten wilt hebben. Maar de oplossing, de hoop, is heerlijker. Het is niet maar uitstel van de dood, maar een antwoord tegen de dood. Leven in plaats van dood. Er is echte hoop, een vaste, een levende hoop in Christus Jezus, want Hij is de opstanding en het leven. Dat is een hoop die beschikbaar is voor heel de wereld. Dat is een hoop die beschikbaar is voor ons allemaal. Maar dat is geen hoop waar je vanzelf in deelt. Het is niet zo dat de Bijbel zegt, nou ja, de problemen zijn wel groot, maar God heeft alle problemen voor iedereen ook opgelost en nu komt het allemaal goed. Dat is niet vanzelfsprekend. Het komt er wel op aan dat wij in die hoop delen, dat die hoop in ons hart verankerd mag worden, of dat die hoop vanuit ons hart mag ankeren in God. Maar hoe deel je dan in die hoop? Hoe deel je in het leven dat van Christus is? Hoe kom je daarbij? Nou, daar is één antwoord. Dan moet je ook bij Christus zijn. Dan is het zo nodig dat wij deze Christus zoeken. Wij horen daarvan uit Markus 16, het zesde vers. Markus 16, vers 6 is de tekst voor de preek. Markus 16, vers 6. Maar hij, de engel, zei tot hen, tot de vrouwen, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar zij hem gelegd hadden. Tot zover de woorden van de tekst. Onder dit tekstwoord en boven de preek staat, zoekt u Jezus, drie gedachten, een woord van een engel, een woord voor een mens en een woord over Christus. Zoekt u Jezus, het is een woord van een engel. Het is een woord voor een mens en het is een woord over Christus. Dus als eerste horen wij dat dit een woord is van een engel. Nadat Heer Jezus op vrijdagmiddag gestorven was, was Jozef van Arimathea naar Pilatus gegaan. Hij had gemerkt dat Heer Jezus gestorven was en nu had hij nog het verlangen om hem te begraven. En God had het in zijn voorzienigheid zo geleid dat Pilatus advies ging vragen aan de hoofdman over 100. De hoofdman over 100, van wie we vrijdagmorgen gehoord hebben, dat hij geraakt was door de dood van Jezus. Hij was ervan overtuigd geraakt dat deze mens Gods zoon was. Dus toen Pilatus aan hem ging vragen hoe het afgelopen was met Jezus van Nazareth, toen kon deze hoofdman iets bijzonders vertellen. En dat was voor Pilatus genoeg reden om het lichaam vrij te geven. Hij gaf Jozef van Arimathea toestemming, zodat het lichaam van Jezus niet in een massagraf geworpen werd, dat gebeurde gewoonlijk met gekruisigden, maar dat hij apart begraven mocht worden. Hij werd met de misdadigers gerekend in zijn sterven. Maar Jesaja 53 heeft het al gezegd. Hij is met de rijken in zijn dood geweest, in zijn begraven. Dus nog net voor de Sabbat heeft Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus in een graf kunnen leggen. Hij heeft de steen ervoor gedaan en toen was het voor nu afgerond. De Sabbat brak aan, een rustdag. Een rustdag voor de discipelen. Zij deden verder geen werk. Een rustdag voor Jezus Christus ook. Zijn werk was volbracht. Hij kon nu werkelijk in vrede rusten in het graf. En zo heeft hij de Sabbatdag ten volle vervuld. De Sabbat ging voorbij. De avond van die zaterdag was nog geen moment om te gaan werken. En ze zochten ook niet de grenzen van de Sabbat op, dat ze dachten, nou direct, zaterdagavond om 6:00 gaan we aan het werk. Nee, zij rusten tot de volgende morgen. Ik denk dat wij vaak nog wel de neiging kunnen hebben om de zondag zo klein mogelijk te maken. Dan zeggen we, je moet om 12:00 thuis zijn. Ja goed, nu heeft de regering daar iets een stokje voor gestoken. Maar anders 12:00 en dan kun je net voor de zondag thuis zijn. En dan om 12:30 vertrek je en dan kun je net na de zondag weggaan. Dan heb je een heel kleine zondag. Goed, praktisch werkt dat soms natuurlijk met vissers iets anders dan voor een dominee, dat begrijp ik ook. Maar het gaat me nu even om de geest. Ik hoop dat u niet de neiging hebt om de zondag zo klein mogelijk te maken. Maar dat je de zondag zo groot mogelijk acht. Omdat het zo'n rijke dag is. Hoe dat ook zij. Deze vrouwen hebben de zondag, de rustdag, de sabbatdag afgewacht. Maar dan, als ze dan kunnen, ja, dan laten ze er ook geen gras over groeien. Dan moeten ze naar het graf toe. Zodra het op de eerste dag van de week maar licht wordt, dan gaan ze. Want ze willen het lichaam van Jezus nog verzorgen. Ze kunnen meer niet doen. Zo denken ze. Dit is nog het enige. De laatste eer bewijzen. Maar ze hoeven hem geen laatste eer te bewijzen, want het is niet voorbij. En zo leek het wel. De vrouwen dachten het is voorbij. Maar Jezus had gezegd het is volbracht. En daarom hoeven die vrouwen Jezus niet te helpen, maar Jezus moet hen helpen. Die vrouwen denken, wij levende vrouwen, we gaan naar een dode zaligmaker, maar het blijkt precies andersom. De levende zaligmaker, die moet deze vrouwen helpen uit hun nood en uit hun dood. En zo is het altijd. Het is een levende God die ons moet helpen in ons dode bestaan. Maar daar hebben die vrouwen nog geen idee van. Zij gaan zodra ze kunnen naar het graf en zij hebben spullen meegenomen om het lichaam nog te kunnen verzorgen. Nou, en dat is dan voor hun idee het laatste. En ze komen in de buurt van het graf en dan, ja, dan komt er toch een aarzeling. Ja, er ligt een steen voor de deur van het graf. En wie gaat die eraf halen? Nou, praktisch zou dat misschien ook met drie vrouwen samen nog wel gaan, maar... Maar er ligt eigenlijk een steen op hun hart en daardoor zien ze overal tegenop. Ja, ze zullen wel zien. Dan lopen ze nog verder naar het graf toe. En dan zijn ze verbaasd. De steen is weg. Wie heeft dat gedaan? Zou Jozef van Arimathea zo vroeg al geweest zijn? Was hij hen voor geweest? Ze begrijpen het niet goed, maar dan gaan ze maar kijken. Zij lopen dat graf in. Om polshoogte te nemen wat de situatie is. En als ze hun ogen aan het donker gewend zijn, dan zien zij iemand zitten. Een jongeling staat er. Een jongeling bekleed met een lang wit kleed. Een engel. Maar een engel die niet met de volle glans daar aanwezig is. Zo was die wel gekomen. Toen de engel uit de hemel kwam, toen was dat vol van licht en luister. Toen was dat vol hemelse heerlijkheid. Toen was dat zodanig dat de soldaten, die dappere soldaten voor het graf, dat zij ervan schrokken en dat ze werden als doden. En dat zodra ze maar konden, ze wegrenden. De heerlijkheid van de hemel, die was daar zo krachtig. Ze durfden het niet uithouden. Maar nu heeft God die heerlijkheid als het ware teruggetrokken. Zodat de vrouwen niet afgeschrikt worden. Zodat de vrouwen niet bij de opening van het graf direct weer rechtsomkeert maken. Maar als ze daar de engel zien zitten, dan zien zij dat het een engel is. Maar het is niet meer met die volle majesteit. wel met de hemelse heiligheid, zuiverheid. En daarom staat er, hij had een lang wit kleed. Het was wel duidelijk een boodschapper uit de hemel en niet iemand van de aarde. Maar God toonde hier dus veel minder van dat afschrikwekkende. Want deze engel had voor deze vrouwen een boodschap. En als zij al weggeschrokken waren, dan had de engel aan hen iets meer kwijtgekund. God heeft deze engel gezonden voor een belangrijk werk. Ja, eerst om de steen van het graf af te wentelen. Ik zou zeggen, de belemmering voor Christus. Dan om soldaten vrees aan te jagen, om het ongeloof te confronteren, maar dan ook om de vreesachtigen te vertroosten. En wat die engel hier doet, dat is eigenlijk ook de opdracht voor een prediker. Datzelfde werk. Een prediker is geroepen om opruiming te houden van alles wat de voortgang van het evangelie in de weg staat. Zoals die steen moest worden weggerold, zo moet er zoveel uit ons leven worden opgeruimd. Ook in het leven van de gemeente, van de kerk. Er is zoveel waarmee wij geneigd zijn God buiten de deur te houden. Zo de roeping van een prediker, ook van een kerkenraad. Dat is de roeping van een vader en moeder in het gezin. Om opruiming te houden. Van alles wat een belemmering is voor de voortgang van het woord van God. Het is de roeping ook om te spreken vanuit de schrik des Heren. Wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof, zegt Paulus. Maar het is nodig dat het ongeloof schrik aangejaagd wordt. Dat wij vrezen voor de heilige majesteit van God. Dat wij zien die God uit de hemel, die is zo anders dan dat ik ben. Maar tenslotte is het ook de roeping. En dat is de bijzonderste roeping. Om te vertroosten met het evangelie. Die engel kwam met een boodschap van genade uit de hemel. Die engel die moest deze vrouwen grote blijdschap vertellen. En een prediker, een ouderling, een vader en moeder in het gezin. Ze moeten grote blijdschap verkondigen. Dat er een levende zaligmaker is voor een dode zondaar. Dat er volkomen vergeving is voor degene die alles volkomen volstrekt verzondigd heeft. Zo komt nu die engel hier. Maar waarom eigenlijk een engel? Dat is niet Gods gebruikelijke manier. Ik zei al, het is de roeping van een prediker. God stuurt geen engel op de preekstoel. Maar alle eeuwen door heeft hij mensen op de preekstoel gezet. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament. En dat God mensen stuurt om verkondiger te zijn van zijn boodschap. Waarom dan hier een engel? Nou, misschien is het goed om dan te vergelijken met een ander moment waar het een engel was. Zouden de kinderen het weten? Weten jullie, wanneer heeft God een engel gestuurd om te preken, om het evangelie te brengen? Dat was ook bij de Heer Jezus. Eerder in het leven van de Heer Jezus kwam er ook een engel om aan mensen over de Heer Jezus te vertellen. Weten jullie al wanneer? Helemaal aan het begin, hè? Toen de Heer Jezus zou geboren worden. Toen kwam er een engel vertellen dat hij geboren zou worden. En toen de Heer Jezus geboren was, toen kwam er weer een engel bij de herders in het veld. Om te vertellen dat er een kind in de kribbe was. Een engel, omdat er toen nog geen mens was die daarvan wist. Ja, Jozef, maar die moest daar niet weg. Er was geen mens die wist dat Jezus geboren was. En er was geen mens die wist dat Jezus opgestaan was. Daar waren geen mensen bij. Ja, die soldaten, maar die soldaten waren natuurlijk geen boodschappers. God moest een engel sturen, want die engelen wisten ervan. Die engelen die hebben gehoord dat God het verteld heeft, wat hij zou gaan doen op deze wereld. Maar er was geen mens die het wist. Maar zou het misschien dan nog dieper zijn? Waarom een engel? Waar kwam die engel vandaan? Uit de hemel, hè? De engel kwam rechtstreeks uit de hemel. En daarmee heeft God laten horen, eerst bij de geboorte en nu bij de opstanding, dit is een werk van de hemel. Dit komt helemaal van de hemel. Alles is van God. Hij heeft zijn zoon op deze wereld gezonden. En hij heeft zijn zoon weer tot leven gewekt. Het is alles van God en alles van de hemel. En dat komt nu die engel hier tegen die vrouwen zeggen. Die vrouwen van beneden, die vrouwen die bedrukt zijn, die vrouwen die bezet zijn met allerlei menselijke gedachten en aardse zorgen. Ze hebben het zo nodig dat zij horen dat er een ingrijper is van de hemel. En dat is nou precies wat deze wereld altijd nodig heeft. In al het aards gedruis. Al onze wereldse gedachten. Al onze wereldse zorgen. Al onze wereldse pogingen ook om er wat van te maken. Wij moeten het horen. Er is echt alleen maar hoop vanuit de hemel. Het heeft de mensheid altijd nodig. En wij zijn uit de aarde aards. Alle mensen van nu en alle mensen van 50 jaar geleden, van 500 jaar geleden, die zijn uit de aarde aards en geneigd om aardse dingen te bedenken. Maar ik denk dat onze tijd daar wel bijzonder vol van is. Wij hebben zoveel op deze wereld. Alles is vol van het menselijke. En daardoor zien we bijna niks meer van God. En wat dat betreft zijn, nou goed, ik kom zelf uit een boerenfamilie, maar hier op Urk heb je dan meer vissers, die zijn denk ik nog bevoorrecht. In Oldebroek hebben we nog één vissersgezin. En die jongens die zeiden, misschien zijn er best wel die dat herkennen. Als je op het water bent, dan kom je er het meest achter dat God bestaat. Dan valt zoveel menselijks weg. Maar als wij hier in deze wereld zijn, en dat is natuurlijk steeds meer op zee ook met al onze schermen en zo, we hebben zoveel van deze wereld. Dat de hemel uit beeld verdwijnt. Dan hebben wij het in onze tijd nodiger dan ooit om te horen dat de verlossing echt alleen van de hemel komt. Er is geen hulp te verwachten van onszelf, geen hulp te verwachten van medemensen, geen hulp te verwachten van de medische wetenschap, van de andere wetenschap, van de techniek. Dat is allemaal zo beperkt. Maar de hoop is van de hemel. En daarom heeft God een engel gestuurd en daarom heeft God het ons verkondigd dat hij die engel gestuurd heeft. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En van die God van de hemel is het evangelie. Dat is wat Paulus later zegt in Galaten 1 vers 12. Met nadruk wil hij zeggen dat het evangelie dat hij verkondigt niet is naar de mens. Het is niet op menselijke manier tot stand gekomen. Maar, zegt hij, hij heeft het evangelie gekregen van God zelf. En het enige woord wat echt hoop biedt, dat is een woord dat vol is van God. En geen menselijke middelen, geen menselijke meningen. Maar van die God die boven alles staat. Die God die eeuwig is. Die God die machtig is. van die God alleen is onze hulp. Dat als eerste. Het is een woord van een engel en daarmee een woord van de hemel. Het is ook een woord voor een mens. Zo zeggen we het wel, hè. Het evangelie is niet naar de mens, maar het is wel voor de mens. Zo had God zijn engel gestuurd. Als het ware met de opdracht die Jesaja kreeg, zoals we die lezen in Jesaja 40. Daar staat, spreek naar het hart van Jeruzalem. En God heeft deze engel de opdracht gegeven, spreek naar het hart van die vrouwen. Kijk, nu kent die engel zelf geen menshart. Dat is ook de belangrijkste reden waarom God geen engel op de preekstoel zet. Dat zou God best hebben kunnen doen. God heeft genoeg engelen voor om de hele wereld te vullen met predikers. Maar God zegt, dat doe ik niet, want die engelen die kennen niet de nood van de mens van binnenuit. Een engel is nog nooit bang geweest. Een engel heeft zich nog nooit ergens zorgen om gemaakt. Een engel heeft nog nooit last gehad van zijn schuld. Een engel heeft nog nooit te kampen gehad met ongeloof. Daar heeft een engel geen weet van, want een engel die ziet het aangezicht van God en daar gaat hij voor en daar leeft hij bij. En dat is met ons heel anders. Maar nu heeft God dat wel aan die engel verteld, hoe dat nou is bij deze vrouwen. Deze vrouwen die zijn het graf binnengekomen en dat was al met allerlei angst en vrees en zorg. Maar toen ze in dat graf waren, ze zagen dat het graf, ja, dat het lijk daar weg was, ze zagen wel een jongeling zitten. Toen waren zij verbaasd. Nou, verbaasd, dat kan gemakkelijk klinken. Dat hoeft nog niet zo'n heel probleem te zijn. Maar de vorige keer dat in het evangelie het woord verbaasd heeft gestaan, is twee hoofdstukken terug, Marcus 14, vers 33. De Heer Jezus in Hof van Gethsemane, Marcus 14, vers 33. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Verbijsterd. Ondersteboven. En zo is het eigenlijk bij deze vrouwen. Er was niet maar een beetje verbazing dat ze dachten, joh, wat is er nou aan de hand? Maar hun wereld ging op de kop. Ze wisten al niet waar ze het zoeken moesten. En nu? Nu weten ze het helemaal niet meer wat er aan de hand is. Verbouwereerd, verbijsterd, ondersteboven. En dat is nou waar die engel precies op ingaat. In vers 5 staat, ze waren verbaasd en dan het eerste wat de engel zegt is, zijt niet verbaasd. Maar die engel laat horen dat God weet wat er in het hart leeft. En dat wist God niet alleen van die vrouwen, maar dat weet God ook van u en van jou en van mij. En God weet precies wat er wel is en wat er niet is. Er kan zijn dat de Heer ook vanmorgen tegen u kan zeggen, wees niet verbaasd. Maar het kan ook dat hij moet zeggen, wees nou eens wel verbaasd. Je zit er maar te kijken alsof er niks aan de hand is. Kijk, ik weet niet wat er in uw hart omgaat, ik ken u verder niet. Ik kan alleen maar tegen uw gezicht aankijken en dat geldt zelfs in eigen gemeente. Dan ken je al die gezichten, je kent iets van het leven, maar dan heb ik nog geen idee. Wat leeft er nu in het hart? Maar dat weet de Heer wel. En misschien is het wel zo dat God tegen u moet zeggen, word nou eindelijk eens verbaasd. Je zit al zoveel jaren, zondag aan zondag in de kerk, en je hoort altijd het evangelie. En je doet net alsof het gewoon is. Alsof het elke dag gebeurt dat er iemand uit de doden opstaat. Maar als je dat hoort, gisteren gehoord hebt, vandaag gehoord, dat Jezus Christus dood was en levend is geworden. Kun je daar onberoerd onder blijven? Kun je dan denken, ja, zo gaat dat nu eenmaal. Ja, u hebt dat vaak genoeg gehoord en dat maakt het zo gewoon. Maar het is toch verbijsterend. Dat kan, hè. Dat gebeurt. Als het leven er volstrekt uit is, dat het leven weer terugkomt. En dat God dan ook daarmee nog zegt, zoals het gegaan is bij Jezus Christus, zo zal het ook bij anderen gebeuren. Zodat iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is wat
Dan kun je toch niet voorstellen wat dat is.
Maar misschien mee ook eens verbijsterd worden van het oordeel. Dat hebt u ook al zo vaak gehoord. Dat er een dood is, een eeuwige dood. En we zitten maar in de kerk. Alsof er niks aan de hand is. Nou, we hebben het zondag weer gehoord. En volgende week zondag maar weer.
En volgende week zondag zit je weer precies op dezelfde manier in de kerk. Alsof het in de kerk nergens over gaat. Alsof je maar week aan week weer een nieuwe kans krijgt. Die je denkt over een paar jaar. Dan hoor ik wel weer het evangelie. En misschien komt er dan een keer wat van om het te bekeren. Om het dan een beetje serieus te nemen. Om het dan wat mee te gaan doen.
Ja, maar dat weet je totaal niet. En al zou het zo zijn. Dan is vandaag de boodschap indringend genoeg om verbaasd, om verbijsterd te zijn. En dan zou God tegen u of tegen jou moeten zeggen, word nu eindelijk eens verbaasd. Maak je nu eindelijk eens druk om de zaligheid. Wees eindelijk eens verwonderd over die zaligmaker die levend geworden is. Maar u weet er ook van als er nu in uw hart allerlei vragen leven. Onrust, twijfel, terwijl u toch had leren steunen op de Heer Jezus. Dan zegt Hij het tegen u, wees toch niet verbaasd. Wees niet verbijsterd, wees niet bevreesd, alsof er niks meer is. Terwijl misschien je hart zegt, mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik zie het niet meer. Waarom zie je het niet meer? Is dan God niet waarachtig? Is het leven in hem niet machtig, niet krachtig, niet bereikbaar voor ieder die gelooft? Ja, maar ik kan nergens meer bij. God kan wel bij u. Wees niet verbaasd, zegt hij. Of wat hij ook maar tegen u moet zeggen. Hoe dan ook maar uw hart eruit ziet, hij heeft precies het juiste woord. Dat is zo het wonderlijke van het evangelie. Kijk, als ik vanuit mezelf iets tegen u moest zeggen, nou, er waren er misschien een paar die zeggen, nou ja, dat spreekt maar. En een heleboel anderen die zeggen, ik kan er niks mee. Als we elkaar moeten helpen, dan zie je in de politiek, ja, een deel, die is helemaal weg van de ene partij en een ander deel die zegt, ik heb er helemaal niks mee. Er is niemand die een antwoord heeft voor iedereen. Maar het evangelie wel. God heeft vandaag een woord waarmee hij voor u allen iets te zeggen heeft. Ja, voor allen het beste antwoord. Hij weet precies wat er in uw hart leeft. En hij weet exact wat hij daarin nou moet geven. Maar het kan wel dus zijn dat hij ons moet vermanen. Het kan zijn dat hij ons kan vertroosten. Waar hangt dat nu vanaf? Nou, van wat er daarna staat. Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus. Zo kan hij het tegen de discipelen zeggen. Gij zoekt Jezus. Of tegen die vrouwen. Daarmee gaat de engel een laag dieper. Als hij zegt, zijt niet verbaasd, dan gaat het over de emotie. Maar de emotie die kan erg schommelen. Want het kan zijn dat u vandaag ondersteboven bent en gisteren was u dat niet of andersom. Gisteren was je optimistisch en vandaag ben je pessimistisch. Gisteren zag je het niet zitten, vandaag zie je het wel zitten. Gisteren was je verdrietig, vandaag ben je gelukkig. Dat kan heel erg schommelen. En dan heb je misschien ook wel eens een zondag gehad en dat je dacht, nu is het zo goed, nu weet ik het zo zeker, nu is het zo vol, zo zal het altijd blijven. Maar voor de volgende zondag was het alweer zo heel anders. De emoties kunnen zo wisselen. Maar wat daaronder ligt, dat wisselt niet zo. Wat wij zoeken, waar ons hart op gericht is, naar uitgaat. En de engel zegt hier, gij zoekt, van die vrouwen geldt, gij zoekt Jezus. Maar gij zoekt. En wat zoeken wij?
Die wisselende emoties die kunnen komen doordat we precies iets hetzelfde zoeken. Je zoekt een gemakkelijk leven. En als dan je leven gemakkelijk gaat, ben je blij. Als je leven niet gemakkelijk gaat, ben je verdrietig. Je zoekt gezondheid. Als je gezond bent, dan ben je gerust. En als je gezondheid bedreigd wordt, dan ben je bang. Maar die periode dat je gerust was en die periode dat je bang bent, zoek je hetzelfde. Het verlangen van je hart. Het streven van je leven. Dat is dat ene. En zo zoeken wij allemaal wel iets. Wat zoekt u? Misschien hebt u het van uzelf amper in de gaten, maar daar kun je best achterkomen. Als je erover nadenkt, waar word je nu het meest gelukkig van? Of het meest verdrietig? Waar ben je het drukst mee? Waar besteed je het meeste tijd aan? Of waar maak je de meeste zorgen om? Kijk, als we in de kerk zitten, dan kunnen we net doen alsof we allemaal God zoeken. En misschien is er ook wel ergens iets van waar. Op een bepaalde manier zoeken alle mensen wel iets van God, want we zijn God kwijt. Maar in de werkelijkheid van ons hart kan het makkelijk zijn dat u hier alleen maar van de buitenkant zit en dat er eigenlijk heel andere dingen zijn die je zoekt. Kom daar maar achter. God is daar al lang achter. En God zegt er deze morgen, ik weet wel dat u hier wel zit, maar mij niet zoekt. Maar ook andersom. Ik weet wel dat u mij wel zoekt. Ik weet wel wat het verlangen is van jouw hart. Dat je er wel eens 's nachts van wakker ligt. Dat je daar je tijd aan besteedt. Dat als je aan het werk bent nog je gedachten naar uitgaan. Hoe het nou goed komt tussen God en je ziel. Of hoe je dichter bij God kunt leven. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Wat is dat belangrijk? Dat wij Christus zoeken. Deze engel die zegt hier niet, ik weet dat u een goed geestelijk leven zoekt. Ik weet dat u de zaligheid zoekt. Ik weet dat u het beste zoekt voor de discipelen. Dat zijn allemaal ook goede dingen. Maar dit gaat verder. We zitten hier in de kerk als kerkmensen en er zijn altijd kerkmensen die maken zich ook druk om de kerk. Die maken zich druk om andere mensen in de kerk. Die maken zich druk om dat het met de gemeente maar goed mag gaan. Misschien maakt u zorgen om uw kinderen of kleinkinderen. Of je maakt je druk om hoe het gaat met Urk. Of je maakt je druk over hoe het gaat met Nederland. Je kunt je zorgen maken om je eigen leven. Misschien wel nog het meest die grote vraag, en ik hoop het er zijn, die vraag echt hebben. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Je maakt je er zorgen om, als ik sterven moet, kan ik wel sterven? Hoe moet ik God ontmoeten? Je mag God leren kennen, en je bent ermee bezet, ja, leef ik wel zoals God het van me vraagt? O, wat zou ik heiliger moeten zijn dan ik nu ben. Met al die dingen zegt nu de engel, richt je je wel op wat wezenlijk is, richt je wel op de kern. Gij zoekt godsdienstige zaken, gij zoekt de zaken van Gods koninkrijk, maar zoekt gij daarin Jezus? Kijk, al die vragen die ik net benoemde, die we kunnen hebben, dat zijn helemaal geen verkeerde vragen. Maar als deze vragen ons niet richten op de Heer Jezus, dan schampen we er net langs. Je kunt de vraag hebben, mijn ziel, daar ziet gij uw lot. Die belangrijke vraag. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar buiten de Heer Jezus om, is dat een vraag waar je nooit uitkomt. Je kunt verlangen om dichter bij God te leven, maar buiten de Heer Jezus om zul je nooit
heiliger kunnen worden.
Kerkenraad kan er druk mee zijn, hoe zoeken we nou het goede voor de gemeente? Maar als u daarin niet de Heer Jezus zoekt en niet verlangt dat de Heer Jezus gestalte krijgt in het midden van de gemeente, dan wordt het niet beter met het gemeenteleven.
Er is geen goed zoeken buiten Christus om. Als nu de engel tegen de vrouwen zegt, gij zoekt Jezus. Hoe landt dat woord in ons leven? Moet u dan zeggen, daar val ik helemaal buiten? Dat heb ik nog helemaal niet. Dan is het hoog tijd om je te laten confronteren met deze vraag. Hoog tijd om dan niet langer druk te zijn met dingen in de wereld of dingen in de godsdienst waar Christus in ontbreekt. Zoek dan Jezus Christus voor alle dingen. Maar het is ook een opwekkend woord. Met alle op zich goede zaken waarmee bezig kunt zijn. O, richt u dan allermeest op Christus. Laat Hij het centrum zijn van al je zorgen en al je zoeken, van je gebeden en van je luisteren. Gij zoekt Jezus. Maar als je dan zoekt, hoe zoek je dan goed? Waar zoek je dan? Daarom het laatste, en ik zie de tijd, die gaat altijd door. Een tijd gaat altijd even hard, maar de ene keer heb je het meer in de gaten dan de andere keer. In elk geval, het is bijna tijd. Dus het laatste punt zal wat korter zijn. Een woord over Christus. Want deze vrouwen, zij zochten Jezus. Maar de engel moest ook tegen hen zeggen, hij is hier niet. U zoekt verkeerd. Nou, dat doen we zo vaak, hè. Dan zoeken we ernaast. Of we hebben een verkeerd beeld van de Heer Jezus, want dat hebben deze vrouwen ook. Zij zoeken Jezus die gekruist is. Maar hij is opgestaan. En daarom is hij daar niet. Ze hebben een verkeerd beeld van Christus. En als ze dan op hun eigen manier zouden blijven zoeken, dan zouden ze hem nou nooit vinden. Hoe kun je nou de Heer Jezus vinden? Hoe kun je er vanaf komen als je verkeerd gezocht hebt? Nou, waar is nou eigenlijk bij die vrouwen verkeerd gegaan? Dat wijst de engel aan in vers 7. Aan het einde van vers 7 staat, gelijk hij gezegd heeft. Hij gaat voor naar Galilea, gelijk hij gezegd heeft. Dat vindt u terug in Marcus 14. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, ik ga u voor naar Galilea. Maar al eerder, al heel vaak eerder, had hij gezegd dat hij zou opstaan. Keer na keer had de Heer Jezus dat gezegd tegen zijn discipelen en ook tegen die vrouwen. Maar ze hebben het niet meegenomen. Ze hebben het niet opgeborgen in hun ziel. En daar gaat het zo vaak verkeerd. Hij heeft gesproken en wij hebben dat aan de kant geschoven. Hoeveel preken hebt u niet gehoord over de Heer Jezus en over al het werk van God die langs u heen zijn gegaan? Het verbaast mij wel eens op huisbezoek, als je dan mensen spreekt, dat het lijkt dat er zo weinig geland is. En dan heb je op huisbezoek uitgelegd wat het nou betekent om God te zoeken en alles wat erbij hoort. En dan hoop je een half jaar later, als je weer op huisbezoek komt, dat er voortgang is. Maar je kunt weer van voren af aan beginnen. En hoe is dat bij u nou geweest? Bij jou. De preken, de vele preken die je gehoord hebt, hebben die je verder gebracht? Hebben die je een helder zicht gegeven op waar je het zoeken moet en hoe je het zoeken moet en bij wie? Als dat niet zo is, ligt dat niet aan het woord, aan de prediking, maar dan ligt dat daaraan dat u het langs u heen hebt laten gaan. Hij heeft het wel gezegd, maar het is niet geland, het is niet bewaard, het is niet verwerkt. Wat zijn wij traag in het luisteren? Wat zijn we ongelovig? Wat zijn we vergeetachtig? Geestelijk vergeetachtig. Wat een wonder is het dan dat God niet zegt, nou ik heb het al lang gezegd. Als je nog wil weten waar je me moet zoeken, denk maar terug aan die preek van een jaar geleden. En als je het niet meer kunt onthouden, niet meer kunt herinneren, nou jammer dan. Kijk eens wat die engel nou doet. Die engel zegt, gelijk hij gezegd heeft. Maar hij gaat toch nog vertellen wat er aan de hand is. U zoekt Jezus die gekruist is. Hij is opgestaan. Nou, dat is het evangelie in de notendop. Daarvan heeft Paulus ook altijd maar weer verkondigd. Daarom lazen we 1 Korinthe 15 erbij. Hij heeft aan de gemeenten doorgegeven wat hij van de Heere geleerd heeft. Wat is dat? Dat Jezus Christus gestorven is en begraven en ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Dat is het evangelie in de notendop. Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan. Hij die gestorven is, hij is niet dood. Hij is wel gestorven, maar niet dood. Hij is gestorven en hij leeft. Hij is wel de dood ingegaan, maar niet in de dood gebleven. Want hij is niet de dood ingegaan als verliezer, maar als overwinnaar. Hij is werkelijk dood en duivel de baas. En daarom kan hij het uitdelen. Oh, als hij nou alleen maar gekruisigd was. Dan konden we wel het evangelie horen, maar dan moesten we het als het ware zelf gaan opzoeken. En zelf er wat van maken. Maar nu hij die gekruist is. Hij die de schuld betaald heeft. Hij die de zaligheid verdiend heeft. Hij is ook degene die nu leeft. En nu tot ons komt. En nu uitdeelt. Alles wat hij verdiend heeft. Kan hij gaan uitdelen. Vrij. Hij is niet alleen de God die leeft. Maar daarom ook de God die leven geeft. De gekruisigde. Hij heeft het van de dood niet verloren. Maar hij heeft van de dood gewonnen. En daarom staat hij bij uw dood. Ook niet machteloos te kijken. Maar daarom is hij machtig om ook uw dood te overwinnen. Als je zo erachter komt. Ik ben ten dode opgeschreven. Mijn hart is zo dor. Zo onvatbaar voor geestelijke dingen. Ik heb zo vaak gehoord over de Heer Jezus. En nog steeds zoek ik de Heer Jezus niet werkelijk. Ik heb zo vaak het evangelie gehoord. Nog steeds ben ik er niet ondersteboven van. Ik heb zo vaak het gehoord en eigenlijk heb ik het nog steeds nooit echt onthouden. Wat zijn wij dan dood, hè? De dood komt niet nog, maar de dood die is er al. Vanwege de misdaden en de zonde. Maar er is een zaligmaker die leeft. En hij is er ook. En hij zoekt zondaar op. En hij weet vanmorgen raad met u en met jou. De gekruisigde leeft. En de levende is gekruisigd, als hij dan tot ons komt. Als een levende zaligmaker met een levend woord, dan heeft hij een woord van overwinning. Een woord van zaligheid, een woord van vertroosting, een woord voor ieder die moet zeggen, de dood is mij te sterk, ik weet er geen raad mee. Ja, hij leeft, maar zijn antwoord is dan nog volkomener. Hij die leeft, die kan zeggen, ja, maar die dood is mij niet vreemd. Ik sta niet op grote afstand van de dood. Maar die dood, daar ben ik ingegaan. Ik weet van uw doodschuld, die heb ik betaald. En ik weet van de doodstrijd, die heb ik ook gehad. En ik weet van uw onmogelijkheid. Want ik ben wel in de dood geweest, maar ik ben niet in de dood omgekomen. Wij moeten zeggen, ik lag gekneld in banden van de dood. Die trekken ons naar beneden, maar Christus kan zeggen, ik ben wel in die dood ingegaan. Het is wel waar dat de angst der hel mij alle troost deed missen, maar het is niet waar dat de dood sterker was. In welke nood, in welke dood wij ons dan ook bevinden, bij hem is raad, bij hem alleen. Hij is machtiger dan de dood. Hij is machtiger dan de duivel. Hij is machtiger dan de hel. En dat is waarmee hij zijn kerk ook vertroost in Openbaring. En daarmee wil ik eindigen. Het woord van de engel is een woord. Vanaf de hemel tot ons hart. Een woord waar hij Christus aanprijst. Christus die dood was en weer levend is geworden. Dat is wat hij van zichzelf zegt tegen mensen die dood zijn. En als dan hen licht niet levend kunnen worden. Zie, hier is uw hoop. Hij schrijft het aan Smyrna. Openbaring 2 vers 8. Schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weer levend is geworden. Nou, wat heeft hij te zeggen? Hij die dood was en levend is geworden. Nou, hij heeft te zeggen, de dood die u in de greep heeft, die moet wijken als ik kom. De tijdelijke dood en de eeuwige dood. Lees maar verder in Openbaring 2. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van u lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. Zo diep kan het gaan met de kerk. Tot de dood. Ja, maar dat is wat. Dat is dus verliezen. Tot in de dood. Als je sterven moet. Nee, zegt de Heer. De dood voor ieder die gelooft. De dood is geen verlies, maar de dood is winst. Want ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die horen wat de geest van de gemeente zegt. Die overwint zal door de tweede dood niet beschadigd worden. Dus de tijdelijke dood kan je niet beschadigen, want dat is een doorgang naar het eeuwige leven. En die eeuwige dood, die kan je niet eens meer een vinger naar je uitsteken. Maar alleen in hem. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar in Jezus is geen verderf. In Jezus is geen dood, maar leven tot in eeuwigheid. Amen.